Onze hulp en onze verwachting is in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die de trouw houdt en die nooit laat varen het werk zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader, door Christus Jezus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. De kerkraad deelt u nog mee, de gemeente. De collecte is vandaag bestemd voor de kerkelijke kassen. En aanstaande zondag is de collecte bestemd voor rente en aflossing. Aanstaande zondag hoopt u voor te gaan om 10 uur en om 6 uur dominee N. de Jong van Driebergen. En dan de tweede huwelijksafkondiging van Bert van der Baan en Nelly de Bakker. De huwelijksbevestiging is DV woensdagmiddag om 14:30 door dominee Slagboom van Barendrecht. Voorbeden is gevraagd voor broeder Sprong, die een ongeluk gehad heeft van de week. En die heeft ernstig hoofdletsel. En dankzegging voor zuster Kattenstaart. Wij willen zingen uit Psalm 9, het vierde vers. God is op het hoogst geducht in zijn heilige raad en vreselijk boven het Heer dat om zijn rijkstroon staat. Wie is als gij, o Heere, o God der legerscharen? Wie is aan u gelijk, wie kan u evenaren? Grootmachtig zijt ge, o Heer, ja, eindeloos in vermogen. Uw onverbreekbare trouw omringt u voor elks ogen. Psalm 89 en daarvan het vierde vers. Na de wet des Heren willen wij zingen het 19e vers van Psalm 78. Hun hart was boos, vervuld met slinkse streken. Van zijn verbond was groot en klein geweken. Doch God vergaf barmhartig hun schulden. Verdierf ze niet, schoon zij de maat vervulden. Psalm 78 en daarvan het 19e vers. Na de wet des Heren. En de Heere God sprak en zeide: Ik ben de Heere, uw God, die u uit het diensthuis uit Egypteland uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, noch van hetgeen dat onder op de aarde is, noch van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat ge die heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelve. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw. Noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is. Onze schriftlezing voor vanmorgen vindt u in Genesis 42, vanaf vers 29 tot Genesis 43, vers 9. Genesis 42, vanaf het 29ste vers, is onze schriftlezing. En zij kwamen in het land Kanaan, tot Jacob hun vader. En zij gaven hem te kennen al hun wedervaren, zeggende: die man, de heer van dat land, heeft hard met ons gesproken en hij heeft ons gehouden voor verspieders des lands. Maar wij zeiden tot hem: wij zijn vroom, wij zijn geen verspieders. Wij waren 12 gebroeders onder vaders zonen. De een is niet en de kleinste is heden bij onze vader in het land Kanaan. En die man, de heer van dat land, zeide tot ons: hieraan zal ik bekennen dat gij lieden vroom zijt. Laat een uw broederen bij mij en neemt voor de honger uw huizen en trekt heen. En brengt uw kleinste broeder tot mij. Zo zal ik weten dat gij geen verspieder zijt, maar dat gij vroom zijt. Uw broeder zal ik wedergeven en gij zult in dit land handelen. En het geschiedde als zij hunne zakken ledigden, ziet, zo had een iegelijk de bundel zijns gelds in zijn zak. En zij zagen de bundels hun gelds en zij en hun vader en zij waren bevreesd. Toen zeide Jacob hun vader tot hen: gij berooft mij van kinderen. Jozef is er niet en Simeon is er niet en nu zult gij Benjamin wegnemen. Al deze dingen zijn tegen mij. Toen sprak Ruben tot zijn vader, zeggende: dood twee mijner zonen, zo ik hem tot u niet wederbreng. Geef hem in mijn hand, en ik zal hem weder tot u brengen. Maar hij zeide: mijn zoon zal met uw lieden niet aftrekken, want zijn broeder is dood, en hij is alleen overgebleven. Zo hem een verderf ontmoeten op de weg, die gij zult gaan, zo zoudt gij mijn grauwe haren met droefenis ten grave doen nederdalen. De honger nu werd zwaar in dat land. Zo geschiedde het als zij de leeftocht die zij uit Egypte gebracht hadden opgegeten hadden, dat hun vader tot hen zeide: keert weder, koopt ons een weinig spijzen. Toen sprak Juda tot hem, zeggende: die man die heeft ons op het hoogste betuigd, zeggende: ge zult mijn aangezicht niet zien, tenzij dat uw broeder met u is. Indien gij onze broeder met ons zendt, wij zullen aftrekken en uw spijzen kopen. Maar indien gij hem niet zendt, wij zullen niet aftrekken. Want die man heeft tot ons gezegd: gij zult mijn aangezicht niet zien, tenzij dat uw broeder met u is. En Israël zeide: waarom hebt gij zo kwalijk aan mij gedaan, dat gij die man te kennen gaaft, of gij nog een broeder had? En zij zeiden: die man vraagde zeer nauw naar ons en naar onze maagschap, zeggende: leeft uw vader nog? Hebt gij nog een broeder? Zo gaven wij het hem te kennen volgens diezelfde woorden. Hebben wij juist geweten dat hij zeggen zou: brengt uw broeder af? Toen zeide Juda tot Israël zijn vader: zend de jongeling met mij, zo zullen wij ons opmaken en reizen, opdat wij leven en niet sterven, nog wij, nog gij, nog onze kinderkens. Ik zal borg voor hem zijn. Van mijn hand zult gij hem eisen. Indien ik hem tot u niet breng en hem voor uw aangezicht stel, zo zal ik alle dagen tegen u gezondigd hebben. Hier eindigt onze schriftlezing. Wij willen Gods aangezicht zoeken in gebed en in dankzegging. Ach Heere, we danken u voor uw onverdiende trouw en barmhartigheid, dat gij ons deze morgen weer aan deze plaats gebracht hebt. En dat gij ons ook weer tot deze geliefde gemeente gebracht hebt. Wat is uw trouw groot, Heere? Laat het eens in onze harten door mogen dringen. Laat er eens oprechte verwondering in ons hart geboren mogen worden. Zoals de profeet, toen hij zijn ogen opsloeg, moest betuigen voor uw aangezicht: uw trouw is groot, ze is iedere dag weer nieuw. De dingen die worden zo spoedig gewoon in ons leven, Heere, zodat we uw weldaden niet meer opmerken. Het is voor de gezonden is het zo gewoon om gezond te zijn. En het is maar zo zelden dat er iets van die uitspraak van de profeet in onze harten leeft. Uw trouw is groot, is iedere morgen weer nieuw over ons. En ondanks dat, Heere, dat we u niet in erkentenis hebben gehouden, heeft onze ontrouw uw getrouwigheid niet teniet gedaan. Maar hebt gij ons vanmorgen weer verzameld voor uw aangezicht. Gij had ook zo anders met ons kunnen handelen. Gij had ons weg kunnen nemen door de dood. Gij had ons kunnen verhinderen door ziekte, door ernstige ziekte, door ongeval, zeer ernstig ongeval. Zoals ook broeder Sprong overkomen is. Ach Heere, wij dragen deze broeder op. Aan uw ontferming, o Heere. Hij ligt dan nu in het ziekenhuis. In de eenzaamheid. Een zware beproeving voor hemzelf. Voor zijn vrouw en voor de kinderen. Maar o God, wat kan de beproeving als gij het heilig door de Heilige Geest. Wat kan het een kostelijke zaak zijn in uw handen, Heere. De verdrukking als ze tegenwoordig is, is geen zaak van vreugde. Maar als gij ook tegenwoordig zijt met uw trouw, uw gunst bewijzen in het hart van een arme zondaar. Ach Heere, dan kan het zure nog zoet zijn. Strek zo uw handen genadiglijk zegenend uit over dat leven. Uw doorboorde middelaars handen, o Heer Jezus Christus. Opdat deze broeder en zijn familie getroost mag zijn. Getroost uit u alleen. Het is een zegen, Heere, dat deze morgen, dat hij het iets beter mocht maken. Wil hem nog genezen en stel hem nog tot een wonder van uw trouw en van uw barmhartigheid terug in deze gemeente. Opdat uw naam de lof en de dankzegging mag ontvangen. Wij danken u hartelijk dat gij zuster Kattenstaart weer zo ver genezen hebt dat ze mocht opgaan in uw huis. Laat het een gezegende gang mogen zijn, Heere. Ach, juist als wij het missen, uw voorrechten en uw weldaden, dan gaan we ze waarderen. Zegen haar en geef dat er een lofzang in haar hart mag zijn. Zoals de psalmdichter dat heel verwonderd onder woorden brengt, de lofzang is stilheid. Tot u, o God, in Sion. U zal de gelofte betaald worden, gij hoort het gebed. Gedenk alle zieken, alle eenzamen, alle bejaarden. Die de gang naar uw huis niet konden maken. Zegen ze thuis, Heere. Al kan het dan geen kerkgang zijn, dan kan het toch een rustdag zijn. Dat er een rust mag zijn in u de Heere God. Zegen hen dan alle ook die dienst doen. Schenk uw Heilige Geest dat het hart onderwezen mag worden. Schenk de bediening van uw Heilige Geest ook overal waar uw woord gebracht wordt. Ook onder ons, Heere. Schenk ons uw ontdekkende genade door de Heilige Geest. En ontledig ons. Opdat we hier waarachtig vanmorgen mogen zijn als schuldenaren voor uw aangezicht. O God, laten het geen woorden mogen zijn, maar de beleving van ons hart wat we gezongen hebben. Nadat we uw heilige wet gelezen hebben. Hun hart was boos, vervuld met slinkse streken, van zijn verbond was groot en klein geweken. Zo hebben we nergens recht of aanspraak op, Heere, voor uw aangezicht. Maar laat ons ook iets mogen ervaren, doch God vergaf barmhartig hun schulden en verdierf ze niet, schoon zij de maat vervulden. Zo hebben ook wij, Heere, het zij dat we het weten, het zij dat we het niet weten, ook voor u de maat volgemaakt. Mocht u behagen om ons nog eens te bekeren, Heere, voor het eerst. Wanneer we zorgeloos verder leven om ons nog eens staande te houden. Om ons nog eens te brengen in waarachtige boetvaardigheid en waarachtig berouw des harten. En wanneer gij een kruimel genade in onze levens verheerlijkt hebt, o Heere God. Dan hebben we ook datzelfde nodig, dat we maar weer eens staande gehouden worden. En dat we maar weer eens schuldenaar worden voor uw aangezicht. Schenk ons die toe-eigening van de schuld, Heere. Opdat daardoor ruimte gemaakt mag worden voor de Heer Jezus Christus. In onze levens voor het eerst of bij vernieuwing. Dat het maar mag zijn, ik heb gezondigd, ik heb gedaan wat kwaad is in uw ogen. Dies ben ik uw gramschap dubbelwaardig. We zitten altijd zo vol, Heere, met dat eigen ik. Maar het mocht eens betrokken zijn op de schuld van het eigen hart. Maak zo plaats in onze harten voor het eerst of bij vernieuwing. Voor de komst van de Heer Jezus Christus. Wiens komst we ook gedenken in deze dagen Advent. Dat hij gekomen is in een wereld verloren in schuld. Doe ons dan onze verlorenheid in onszelf kennen, o Heere. Doe ons maar wanhopen aan onszelf. En wil gij ons maar hopende maken op Jezus Christus en op zijn verzoenend werk in deze wereld. Laat het ons duidelijk mogen zien dat ook zijn komst in Bethlehem, dat het begin was van het lijden van de middelaar Gods en der mensen. Het begin des lijdens van de Heer Jezus Christus. Schenk door het geloof aan arme zondaars harten dat wat we zelf niet kunnen beoefenen. Leer ons dat door het geloof. Dat we de handen des geloofs uit mogen strekken naar dat dierbare offer. En dat we er iets van mogen ervaren in onze harten. Al zo lief heeft God de wereld gehad. Dat hij zijn enig geboren zoon gezonden heeft. Opdat een iegelijk die in hem gelooft niet verderven. Maar het eeuwige leven hebben. Wat zal het een jammerlijke zaak zijn, Heere, een ellendige zaak. Om onder het evangelie verloren te gaan. Hij was het licht en hij is in de wereld gekomen, maar ze hebben de duisternis liever gehad dan het licht. Hij is gekomen tot het zijne, maar de zijne hebben hem niet aangenomen. Wat zal het vreselijk zijn om dan eenmaal Jezus Christus te ontmoeten als de rechter van hemel en van aarde. Die zelf getuigd heeft, de Vader heeft de Zoon ook gegeven. Om gericht te houden op aarde, omdat hij des mensen zoon is. Dan misschien wel kerstversjes gezongen, Heere. maar nooit echt Jezus ontvangen, dan zal het bidden zijn in de dag der dagen. Bergen valt op ons, heuvelen bedekt ons voor het aangezicht van degene die op de troon zit. Maak ons maar heel klein, knielers aan de kribbe. Aanbidders van het Godswonder uit uw vaderlijk welbehagen. Uw Zoon naar deze wereld gezonden. Gedenk alle heren, gedenk in het bijzonder al wat klein is. Al wat de toe-eigening zelf niet kan beoefenen en wie kan het zelf beoefenen. Het mogen maar zo zijn, kom ons te hulp, onze ziel die u verbijt. Heeft uw bevel met lust en liefde ontvangen. Ik haak, o Heer, naar het heil mij toegezijd. Och Heere, geef ons zomaar begeerige harten. En open uw woord voor ons hart en ons hart voor uw woord. Opdat het mag zijn tot eer van u. Tot bekering van zondaren. Tot troost van de kerk, maar boven alles tot uw eer. Tot ere van de Vader, tot ere van de Zoon. Tot ere van de Heilige Geest, als in de beginnen. Nu en immer en tot in der eeuwen eeuwigheid. Amen. Wij gaan zingen, gemeente, uit Psalm 105, het 10e, het 12e en het 13e vers. Wie kan Gods wijs beleid doorgronden? Een man werd voor hem heen gezonden, het 12e. Hij kreeg van Farao in handen het bestuur van huis en goed en landen. Daarna toog Israël gedreven door nooddruft tot behoud van het leven naar het rijk Egypte. Psalm 105 en daarvan vers 10, 12 en 13. Na de preek zingen wij het 24e vers van Psalm 105. Die gunst heeft God zijn volk bewezen, opdat het altoos hem zou vrezen, zijn wet betrachten en voortaan volstandig op zijn wegen gaan. Men roemt dan de oppermajesteit om zoveel gunst in eeuwigheid. En onze tekstwoorden voor vanmorgen vindt u in Genesis 43. Daarvan het eerste gedeelte van het 9e vers. Ik zal borg voor hem zijn. Welgeliefde gemeente, Advent, dat is hij komt. Wie komt? Jezus komt. En wij zingen zo weer met elkaar, hoe zal ik u ontvangen? Hoe wilt gij zijn ontmoet? Het is eigenlijk weer een ander vers dat het antwoord daarop geeft. In een wereld van schuld wordt Gods belofte heerlijk vervuld. We hebben vanmorgen voor ons een gedeelte uit de Aartsvaders. Zoals een van de geloofsbelijdenissen het zegt, God heeft ook gesproken door de patriarchen. God heeft ook geprofeteerd. Ook het advent geprofeteerd, de komst van Jezus Christus door de aartsvaders. Zo hebben we vanmorgen voor ons een geschiedenis. Een menselijke geschiedenis. Waarin voorkomt veel zonde. Veel ongerechtigheid. Maar ook iets van die heerlijke godsvrucht. En daarin ligt, als het ware, ook die heerlijke profetie verborgen van Jezus Christus die komen zal. Juda is het type van Judas, zoon van Jezus Christus. Die de broederen in alles is gelijk geworden, uitgenomen de zonden. Kon van Juda niet gezegd worden, Juda was een mens. En in Juda was zeer veel zonde. Maar toch ook wat heerlijk blinkt de godsvrucht uit in dat leven. En wat is hij een heerlijk type van hem die komen zou. Zeer veel zonden, niet alleen in Juda, maar ook in alle patriarchen waardoor God gesproken heeft. Zeer veel zonden. Het zat al in het gezin, om het zomaar eens te zeggen, in het gezin van Jacob. Laten we ons maar beperken tot zijn huwelijk. Veel herrie in de tent, om het zomaar eens te zeggen. God had aan Jacob Lea gegeven. Hij was getrouwd met Lea. Een vrouw van God geliefd. Maar Jacobs liefde was anders. Die ging uit naar Rachel. En het bedrog van Laban,
Daar heeft men dan maar een regeling voor getroffen. En dan zien we de tranen van Lea. Op onze Bijbelbladen liggen. En dan later neemt hij nog twee bijvrouwen. Het kan zulke geweldige gevolgen hebben in het leven, de zonde. Zo had Jacob een lievelingsvrouw, zijn Rachel. Maar er was nog een zonde, hij had ook zijn lievelingskinderen, Jozef en Benjamin. Twee Rachelzonen. Er kunnen veel zonden zijn in een gezin. Het was ook niet vrij van hoogmoed dat juist Jozef in zijn jeugd toch echt wel enigszins bedorven werd door zijn vader met de veelvervige rok. Het was nogal wat in dat gezin, hoe kon het ook anders? Later wordt Jacob ook in zijn hart getroffen, juist door die veelvervige rok. Die bij hem teruggebracht wordt, gedompeld in het bloed. Het was nogal wat in dat gezin. Hoe kon het ook anders? En dan zien we later, zien we die zonen bij Jozef staan. Dan is dat zo heel typisch. Het zou van menig gezin geschreven kunnen zijn. Dan staan ze voor Jozef en dan zeggen ze, wij zijn vroom. Ik veronderstel dat u de geschiedenis wel kent, gemeente. Wij zijn vroom. Maar inmiddels hadden ze toch maar hun broer verkocht. Ruben had gezegd, werp hem maar in de kuil. En Juda had gezegd, laten we maar verkopen. En zo was Jozef in Egypte gekomen. Door de zonde van de broers. Dat God een hogere gedachte had. Dat pleit de broers niet vrij. Wie zal Gods wijs beleid doorgronden? Een man werd voor hem heen gezonden, de vrome Jozef rijk in deugd. En toen hadden ze die bebloede rok maar naar hun vader gezonden. Echt gelogen hadden ze niet, ze hadden die vader zelf de conclusie maar laten trekken. Zo brengt God de schuld thuis bij zijn kinderen. Dat doen ze zelf niet, dat doet God, die brengt de schuld kwijt. Het heeft ook iets te maken met Advent hoor, dat staat midden in de schuld. In de wereld verschuld wordt Gods belofte rijkelijk vervuld. God brengt de schuld thuis, dat doen ze zelf niet, zelf bedekken ze de schuld. En u kent de geschiedenis, vanwege de honger hebben ze een eerste reis gemaakt naar Egypte. En Jozef die had Simeon gegijzeld en hij had het geld in de koornzakken teruggedaan. Jozef die wilde Benjamin zien, zijn eigen broer, want die anderen dat waren maar halfbroers. Ze waren samen, waren ze Rachelkinderen. En dan brengen die zonen van Jacob, die brengen die boodschap over aan Jacob, dat Simeon gegijzeld is en dat die koning van Egypte geen rust heeft of wil Benjamin zien. En zo staat Jacob voor een ernstig dilemma in zijn leven, voor een ernstige keus. Sterven van honger of Benjamin zijn Rachels lievelingetje uit handen geven. Dat kind waarbij de moeder bij de geboorte was gestorven. En zo zitten ze in een ernstige situatie, in dat gezin. En dan juist in de ernst van de situatie komt de ware godsvrucht boven bij Juda als het type van Christus. Juda die de knoop doorhakt en die zegt, ik zal borg voor hem zijn. Wat een geweldige zaak. Er was ook nog een ander voorstel. Dat lezen we in het 37e vers van het vorige hoofdstuk. Ruben had ook een voorstel, had ook een oplossing. Die had gezegd, dood twee van mijn zonen. Zo is dus de situatie, in de ernst van de situatie. Komt Ruben met de oplossing, dood twee van mijn zonen. En Juda komt met dat heerlijke voorstel. Ik zal borg voor hem zijn. Kijk, geliefde gemeente, dat is nu de geschiedenis. We kunnen het eigenlijk voor de rest wel gaan toepassen. Direct al wel gaan toepassen. Dat wil zeggen, enkele conclusies gaan trekken uit deze geschiedenis. En dat is, dat in de eerste plaats de mens zijn schuld bedekt. Dat in de tweede plaats God de schuld openbreekt. En in de derde plaats dat het God is die de schuld verzoent. De mens bedekt zijn schuld, God opent de schuld en God verzoent de schuld. Ja, het is een ernstige zaak dat een mens altijd maar bezig is om zijn schuld te bedekken voor God. En zo lopen we maar rond, geliefde gemeente, met onze schuld. Het is als het ware blikzonden. Ja, u vraagt u misschien af, wat zijn blikzonden? Wel, u weet wel wat blikgroenten zijn. Dat is een gesloten bus, een dicht gesoldeerde bus, waar wat in zit. En zo is het ook met onze zonden en zo hadden die broers dat ook gedaan. Ze hadden het maar verdrongen. Ze hadden het teruggedrongen naar het onderbewuste. En eigenlijk dachten ze al heel zoveel niet meer aan die schuld. Ja, er waren van die momenten dat het boven kwam. Maar dat deden ze dan zelf niet. O nee, zelf stoppen we onze zonde wel weg. En zo hadden ook de zonen van Jacob hadden het geheim heel diep bewaard en goed bewaard onder elkaar. Zonden die slijten op de duur. Eerst spreekt het geweten nog en de tweede keer ook nog een beetje, maar de derde keer dan houdt het ook wel weer op. En wat blijft er zo ontzaglijk veel verborgen in onze levens, hè, aan zonde en aan schuld. En als je dan zo'n kerk rondkijkt, gemeente, dan moet je nog zeggen, het is ook de barmhartigheid van God, dat er maar veel verborgen blijft. Want hoe zou het nog zijn, gemeente, hoe als nou al onze zonden vanmorgen eens openbaar werden, van ieder persoonlijk. Wat zou het een vreselijke zaak zijn als ieder zonde, mijn zonde, uw zonde, vanmorgen openbaar werden, hier in dit gebouw. Zonden slijten op de duur, nou ja, dan zing je nog wel eens. Doorgrond mij en ken mijn hart, o Heere. Zie of er in mij een schadelijke weg is en leid mij op de eeuwige weg. Maar wat waren ze blij dat ze de zaak verborgen hadden kunnen houden. Voor de mens blijft veel verborgen. Ze konden voor zichzelf wel verder leven. En daarin zijn wij ook getekend, hoor gemeente. Pas het maar direct toe. En ze konden ook voor God wel verder leven. Wij zijn vroom, zeggen ze tegen Jozef. Wij zijn vroom. En het is waar ook, ze waren te vroom om een leugen te doen. Dat is ook nog zo'n mooie menselijke eigenschap. Niet te vroom om desnoods een broer te vermoorden, in een kuil te gooien of te verkopen, maar te vroom om een leugentje te doen. Eén is er niet meer. Ze waren te vroom om te liegen. Zo hebben ze hun schuld bedekt. Tot en met voor Jozef, die van alles weet. Met een beetje goede wil, u hebt het misschien wel eens gemerkt, in uw eigen leven kun je zoveel te boven komen. Je kunt over zoveel kun je heen leven. Misschien zijn we ten diepste rooms. Dat we over onze zonde wat goede werken stapelen. We leggen er iets overheen. Zou het echt lukken? Als een mens eenmaal de naam van God lastert. En hij zou duizend psalmen gaan zitten zingen, is daar de zonde mee weggedaan. Ze waren nooit echt schuldenaar geworden, die broers van Jozef. Want hadden ze schuldenaar geworden, dan hadden ze ook de genade wel gekregen van te belijden. Belijd elkander de misdaden. Dan hadden ze de genade wel gekregen van te belijden voor hun vader. Ze hadden ook altijd Jozef nog kunnen gaan zoeken. Dan is er altijd nog de genade. Altijd niet meer, maar de broers hadden dat nog wel. Van goed te gaan maken, datgene wat nog kan. Maar ze waren niet gaan zoeken. Praat je schuld. Als het niet verder komt, praat je schuld. Gebrek aan ontdekking aan de hef van de Heilige Geest. Kijk, dan kan soms de ellende wel gaan kwellen in het leven. Dan kan het wel eens behoorlijk gaan knijpen in het leven van de ellende. Dan kun je de ellende wel beleven, maar schuld is nog iets anders dan ellende. We zijn toch immers allemaal ellendigen in dit jammerdal. Maar we zijn allemaal nog geen schuldenaar voor God. En zo wordt ook het schuldaspect wordt gemist in die broeders van Jozef. En laat ik het eens een keertje banaal mogen zeggen. Niet dat ik dat lollig vind hoor, gemeente, helemaal niet. Maar om heel duidelijk te zijn. De Natijluilenspiegel had nog meer ontdekking dan menig christen. Want die zegt, ze haten me en ik maak het er zelf naar. En dan kun je ellende hebben. Maar als de schuld gemist wordt, de schuld. Dan kan je elkaar de schuld wel gaan geven. Maar het wordt zo nodig dat we dat werkelijk leren. Ik heb gezondigd. Ik, dan deze heeft kwaad gedaan. Wat kwaad is in uw ogen. Dies ben ik, Heere, uw gramschap dubbelwaardig. Dat we iets leren kennen van het afsnijdend werk van de Heilige Geest. Nodig. Om te kunnen zingen, hoe zal ik u ontvangen? Hoe wilt gij zijn ontmoet? Als een arme verslagen zondaar. En als dat gemist wordt, geliefde gemeente, als dat gemist wordt, het afsnijdend werk van de Heilige Geest. Dan is alle schuldgedoe, is maar een zielige vertoning. Dan is het maar een praatje zeker, het hoort erbij. Het aardig over alles praten. Weet u waar het op aankomt? Dat God de schuld gaat openen in ons leven. De schuld gaat openen. Ze waren bevreesd, staat er in het 35ste vers. Tuurlijk, dat hart dat gaat wel eens kloppen. Ze waren onder verdenking gekomen. Dat was ook zo prettig niet het geschieden. Als zij hun zakken ledigden ziet, zo had een iegelijk de bundel van zijn geld in de mond van de zak liggen. En dan kunnen er situaties zijn in het leven dat je huiver. Niet waar, heb je dat nooit gehad? Dat je gewoon huiver. Dat je iets voelt van, oh, maar nou gaat het verkeerd. Wat zullen ze gehuiverd hebben, die broers. Maar het moet verder komen dan huiveren. Ontdekking, dat is nou ook weer niet zoiets als een noodlotssituatie. 43 vers 7 brengt het een beetje nader. Dan gaat God zelf vragen stellen in ons leven. Ja, ik ben maar aan het toepassen. Hier staat, die man vraagde zeer nauw naar ons. Naar onze maagschap enzovoorts. Dan gaat het een beetje, gaat er een beetje op lijken op het ontdekkend werk van de Heilige Geest. Ik heb gezegd bliksonden, dan gaat de blikopener erin. En denk dan maar aan zo'n ouderwets ding. Dat we opengescheurd worden tot in het diepst van ons bestaan. Dat is ontdekking. Tot in het diepst van ons bestaan, dat is ontdekking. Dat hebben we nodig. Ik heb het wel eens meer verteld, ik weet niet, ik heb hier een paar keer gepreekt. Misschien heb ik het hier eens meer verteld, wat ontdekking is, een verhaal. Nou ja, geeft niet, laat ik het maar vertellen. Er waren een paar vrienden. Goddeloze vrienden en die hadden een kroegentocht gehouden. En toen die ene vriend de andere morgen bijkwam. Toen zat hij in de krant te lezen en toen las hij. Man vermoord in café. En hij schrikt zich naar, want hij ziet dat zijn vriend doodgevonden is in het café. En hij leest verder. Dat de helft van het afgebroken mes nog in het hart stak. En toen ging hij naar buiten. Toen ging hij naar buiten. En hij zocht zijn mes op. Maar het staal was eraf. Dat is ontdekking. Dat is een uitgestoken vinger. Kijk, dat zijn vriend dood was, dat was ellende. Maar toen hij zag dat zijn mes kapot was, toen kwam hij in de schuld. En dan gaat God vragen, die gaat vragen. Dat is ontdekking. Zo ging het ook in de hof. Zo ging het in de hof ook. Zo vragenderwijs, waar zijt gij? Ja, heren, we schamen ons zo, we zijn naakt. Hoe komt dat? Wie heeft dat u te kennen gegeven dat gij naakt zijt? Die man vraagde zeer nauw naar ons. God gaat al vragen de zaak scherp stellen in ons leven. De blikopener gaat erin. Wat zit er in het blik? De zaak die komt tot levensgevaar. Ze sterven haast van honger. En Jacob kan Benjamin niet missen. Benjamin, zoon der rechterhand. En het gaat erom dat Benjamin mee moet naar Jozef, die ze niet kennen. Ach, dan ken je Jozef ook alleen maar in zijn hardheid, in zijn vragenstellerij. Wie zijt gij? Hebt ge nog een vader? Hebt ge nog een broeder? Ze kennen hem alleen in zijn hardheid en in zijn gestrengheid. Het ziet er slecht uit. En daarom kan Jacob niet. Dan zie je weer zo'n trekje van zonde, niet alleen in de zonen van Jacob, maar ook in Jacob, in zijn zelfliefde die hem in de weg staat. Weet u, als God de zonde gaat bezoeken, dan worden we in de kern van ons bestaan getroffen. De rijke jongeling in zijn geld. Hier Jacob in zijn zelfliefde in Benjamin. Dat staat de overgave in de weg. En spits het maar toe op uzelf. En nu de vraag, hebt gij een borg? Hebt gij een borg? Ruben die zegt, toch vader, dood twee mijner zonen. Beeld van de wet, die bloed met bloed vergeldt. Beeld van de mens, die wil betalen voor zijn zonden. Die het dubbele wil betalen voor zijn zonde. Het was een wrede oplossing. Ten diepste is de wet is wreed. De wet is kostelijk hoor, als tuchtmeester tot Christus. Maar onder de wet sterven, dat is sterven onder de gerechtigheid zonder barmhartigheid, zegt de schrift. De wet is gerechtigheid zonder barmhartigheid, als het niet leidt tot Christus. Laat het maar verder toepassen vanmorgen. Laat maar heel persoonlijk houden, geliefde gemeente. Want het komt op een persoonlijke borg aan. Om persoonlijk onze schuld te leren kennen, hebben we daar een borg voor. De wet, dood twee van mijn zonen. Hebt u iets van die hardheid van die wet leren kennen in uw leven? Of leeft u misschien nog uit de illusie van de wet? Dat is een akkoord van wedervergelding, dood twee van mijn zonen. Dat is, leeft u nog bij de illusie van te voldoen aan de harde eis van de wet? Of bent u uw illusies daarin al verloren? Ruben, dood twee van mijn zonen. Het is heel eigenaardig dat Ruben daarin zelf buiten schot blijft. Hij zegt niet dood mij. Hij zegt niet ik heb gezondigd, ik heb gedaan wat kwaad is in uw ogen. Dies ben ik uw gramschap dubbelwaardig. Nee, zijn kinderen. Zoals de Moabieten hun kinderen offeren aan de Moloch. Zover kunnen wij ook gaan, christelijk. Hij had er zijn kinderen voor over. Hebben we onszelf er al eens over gehad, gemeente? Kent u iets van dit geweldige dilemma? Ruben dood twee van mijn zonen, maar het is de oplossing niet. Als Benjamin niet teruggekomen zou zijn, dan had de ramp alleen nog maar vergroot geworden door nog twee kleinzoons te verliezen. Dood twee van mijn zonen. Nee, de wedervergelding, dat is de oplossing niet. We proberen het altijd wel. En dan vraag jij, heb geduld, Heer, jegens mij en ik zal alles betalen. Ik zal het wel weer beter gaan doen in mijn leven. Heb je die illusie nog? Wees maar heel eerlijk. Als het Christus niet is, dan leven we allemaal uit een illusie hoor. Van heb geduld en ik zal alles betalen. Mijn vorige leven heb ik het er niet zo best afgebracht. Maar in het vervolg zal het wel beter gaan. Weet u zo'n oudejaarsgevoel, zo'n oudejaarsgevoel? van nou het nieuwe jaar is eventjes goed te beginnen. Maar dat wist geen enkele zonde uit van uw vorige leven, gemeente. Hebt geduld jegens mij. Ben u nog zo jong? Laat ik de helft van mijn leven genieten en de andere helft aan u geven. Dood twee van mijn zonen. Zondige op afbetaling. De afrekening komt later wel. Maar dan die geweldige uitspraak van Juda, waarin hij typen is van Christus. Die radicaal de knoop doorhakt. En die zegt, ik zal borg voor hem zijn. Dan moet u ook de 32e vers lezen van het volgende hoofdstuk. Want uw knecht is voor deze jongeling borg bij mijn vader. Heerlijke zaak. Kijk, dat is in de eerste plaats Juda die mijnt de schuld. U kent die uitdrukking wel. Mijnen. Meestal wordt dat gebruikt in het mijnen van Jezus. Maar daaraan gaat vooraf het mijnen van de schuld. Dat wil zeggen, die schuld is van mij. Ik ben schuldig. Ik heb gezondigd. Kom je heel weinig tegen hoor. Het is makkelijk gezegd en het is makkelijk gezongen met z'n allen. Maar het is meestal, nou moet je hem eens kijken, moet je haar eens kijken, moet je eens weten wat hij gedaan, zij gedaan, wat hij gezegd heeft enzovoort. Ik heb gezondigd, ik heb gedaan wat kwaad is in uw ogen, ik ben uw gramschap waardig. Dat is de schuld mijne. Juda die mijnt de schuld, die neemt de schuld op zich. En Juda mijnt als zondaar ook de straf. Dan laten we nog eventjes Juda zien als zondaar. Maar hier boven alles glorieert dit Bethlehem, wordt zichtbaar. Bethlehem wordt zichtbaar in Juda. Je krijgt in de patriarch Juda. Jezus gestalte, ik zal borg voor hem zijn. Immers is uw knecht borg voor deze jongeling geworden. Dat is een geweldige zaak. Weet u wat borg zijn eigenlijk precies inhoudt? Dat is in het gewone zakenleven, als iemand geen geld heeft en geld wil lenen van een bank, dat iemand van goede doen borg wordt. Nou, dat is zo'n hachelijke zaak dat Salomo zegt, zijt gij borg geworden? Haast je om er onderuit te kruipen. Je kunt beter geld lenen, dan trek je nog rente. Maar als je borg wordt, dan betekent dit, je krijgt geen rente als het goed gaat. Alleen maar als het verkeerd gaat, dan draai je ervoor op. En dan moet je aanvullen, dan moet je betalen. Nou heb je wel eens mensen met een geweldige werkkracht, die je dan wel eens op het zadel wil helpen. Waar je borg voor wordt, omdat je verwacht, het zal wel goed aflopen. Die jongen die is het waard om geholpen te worden. Dat is het gewone natuurlijke beeld. Van hij is het wel waard, hij zal het wel rooien. Maar nu de geestelijke zaak, gemeente, is haast niet vergelijkbaar. Dan gaat het erom, omdat de zaak al totaal failliet is. En dat er dan een is die zegt, ik zal alles betalen. Ik zal borg voor hem worden. Dan gaat het er niet om, die jongen die is het wel waard, die zal het wel redden. Nee, dan is het al verkeerd gegaan. Wie is hij die met zijn hart borg zal worden voor een verloren zaak, daar gaat het om. En als dan in het gewone handelsverkeer het borg zijn al een hachelijke zaak is. Maar het kan mogelijk nog goed aflopen, gemeente. Maar dan is het dit, dat het al zo verkeerd afgelopen was met die hele kerk. Onder het oordeel van de wet te liggen. En dat Jezus dan zegt, ik zal borg voor hem zijn. Het was al verkeerd gegaan in Egypte. Simeon was al gegijzeld. En Juda wist dat het verkeerd zou gaan. Maar hij zegt, ik zal borg voor hem worden. En dan zegt hij later, ontroerend. Ontroerend, je kunt het niet met droge ogen lezen, gemeente. Uw knecht is voor deze jongeling borg bij mijn vader. Daar kan ik dan vanmorgen niet te diep op ingaan, hoor. Maar laat die tederheid nou ook eens tot u doordringen. Uw knecht is borg voor deze jongeling bij mijn vader. Zo ik hem niet wederbreng, zo zal ik tegen mijn vader alle dagen gezondigd hebben. Denk nou niet dat de zondaar in het middelpunt staat in de eerste plaats. Maar dat Jezus Christus die man is die borg. Zie, ik kom, o mijn vader, om uw welbehagen te doen. Uw wet is in het binnenste van mijn ingewand. Dan is het niet in de eerste plaats zo dat die borg onze zaakjes in de eerste plaats opknapt. Maar de zaken die bij God te doen zijn, zegt Hebreeën, die liggen voor de hoge priester. Uw knecht is voor deze jongeling vader geworden, borg geworden bij zijn vader. Nu dan laat toch uw knecht voor deze jongeling, mijn heren, slaaf blijven. Laat me maar slaaf blijven. En laat de jongeling met zijn broederen optrekken. Want hoe zou ik optrekken? Hoe zou ik optrekken? Tot mijn vader. Indien de jongeling niet met mij was. Opdat ik de jammer niet zie welke mijn vader overkomen zou. Heerlijke zaak. Jezus, de gegevene des vaders. Bethlehem, die in de eerste plaats zie ik, kom, o mijn God, om uw wil te doen. Heerlijke zaak. Dat God als het ware met eerbied gesproken God zalig maakt. En omdat God zalig is in God, daarom op aarde ook zo'n milde regen van zaligheid op arme zondaar. Ik zal borg voor hem zijn. Heerlijke zaak. Voor een schuldige kerk. Och, weet u, ze zeggen wel eens. Och, dominee, dan is het kerstfeest voorbij. En dan val je zo terug. Dan heeft het je toch niet echt gebracht wat het je brengen moest. Nee, echt niet. Het brengt het je niet. Kan alleen maar beleefd worden vanuit de hachelijke positie, vanuit de hachelijke positie van de schuld. Ik zal borg voor hem zijn. En misschien is er hier iemand die vraagt, ja dominee, is dit nou geen lijdensgeschiedenis? Nee kind, dit is geen lijdensgeschiedenis. Alleen zijn wij zo heidens dat we het kerstfeest vieren met kaarsjes. Als een heerlijk en fijn feest, en dat is het wel. Maar daarboven geschreven staat boven Bethlehem, het begin des lijdens van Christus. Wij gaan zo graag het werk van Jezus Christus in deze wereld indelen in feest en droefheid, kerstfeest. Dan Goede Vrijdag, zo is het niet. Uw knecht is borg geweest geworden voor deze jongeling bij zijn vader. Hij is de broederen in alles gelijk geworden. Waar begint dan het lijden? Golgotha. Bethlehem. Nee, gemeente, moeten we nog 9 maanden vroeger gaan. Dat Jezus het daar overneemt, waar het bij ons verkeerd is gegaan. Zie, ik ben in zonde ontvangen en in ongerechtigheid. Daar begint het lijden van Jezus Christus. Die de broeder in alles gelijk geworden is, ook daarin. Alleen dat hij niet in zonde ontvangen is, maar wel die weg heeft afgelegd, ook de weg van de moederschoot. Verder ga ik er niet op in. En dan gaat die Jezus Christus, die Juda, die gaat staan in de plaats van zijn broers. Want u voelt wel. Dood twee van mijn zonen. Ze hadden eigenlijk alle 11 moeten sterven. Met alle kinderen die ze hadden, maar dan gaat Juda in de plaats staan. In de brek staan. In de breuk staan, dat is borg zijn, in de breuk staan. Maar laat ons deze geschiedenis nog meer toepassen, geliefde. Deze borg betaalt schuld. En hij betaalt niet alleen de schuld dan af van de schuldeisers, maar die geeft ook het verlorene weder. Geliefden, ik ga maar veel vragen vanmorgen. Ik ga maar veel vragen vanmorgen. De Heere begon vragend in het leven van Adam. Waar zijt gij? Wie heeft u te kennen gegeven dat gij naakt zijt? Hebt gij nog een vader? Hebt gij nog een broeder? Ik ga maar verder vragen aan uw gemeente. Hebt gij een borg? Is het u wel eens te kennen gegeven dat gij naakt zijt? Arm, ellendig, jammerlijk en naakt. Wel eens verlegen geworden om een borg. Wees gij mijn borg, hoor ik er een bidden in het Oude Testament. Wees gij mijn borg. Het is een gebed uit de verbrokenheid, uit de hopeloosheid van de schuld. Wanneer onze condities verstommen van heb geduld jegens mij, wees langmoedig. Ik zal u alles betalen. Wees gij mijn borg. Wel eens gezegd, misschien dood twee van mijn zonen. Het zal niet gaan in een weg van gerechtigheid alleen. Gerechtigheid en barmhartigheid. Genade en waarheid. Ook de barmhartigheid van de ander is nodig. Eén die het overneemt. Eén die de kloof overbrugt tussen God en tussen onze ziel. Iemand die borg wordt voor deze jongeling heel persoonlijk bij de Vader. Kan me zo benauwen, geliefde gemeente, het kan me zo benauwen. Er zo weinig kennis is. Zo weinig behoefte zelfs aan deze borg. Om over de toepassing van het borgwerk van Christus nog maar te zwijgen. Wat al een leven buiten hem, het leven in dit of in dat gevonden. Maar nog niet in Jezus Christus. Bent u wel eens zwaarlijk bekommerd geworden? Dan ligt hier een heerlijke profetie. Ik zal borg voor hem zijn. Ligt u onder de belofte, geliefde? Dan ligt hier ook de heerlijke zekerheid. Ik zal borg voor hem zijn. Zie ik komen, o mijn God. Is er nu in wat voor situatie ook een uitzien naar Jezus Christus. Onder schuld, gerechtigheid en oordeel. Een borg die de schuld en de gerechtigheid en het oordeel volbrengt. Met minder kan het niet. De Heere God Adam, waar zijt gij? Jozef vraagt, leeft uw vader nog? Hebt gij nog een broeder? Mijn vraag is, hebt gij een borg? Om de godsganselijke toren te dragen tegen de zonde. Ik zal borg voor hem zijn, van mijn hand zult gij hem eisen. Dat de eisende gerechtigheid Gods een voorwerp vindt. Die aan de eisende gerechtigheid voldoet. Opdat een zondaar, een verdoemeling voor Gods aangezicht. Die zijn oorspronkelijke gerechtigheid in het paradijs verloren heeft. Bekleed mag worden met toegerekende gerechtigheid. Hebt u al een borg, dat is geen toestandje. Dat is dat er één in uw plaats is gaan staan. In de plaats van een verdoemeling. Om de gans godsganselijke toren te dragen van onze verdoemelijkheid. Hebt gij al een borg? Ernstige vraag, gemeente. Want anders is het eeuwig verloren. Dan zult u zelf godsganselijke wraak moeten dragen. Hebt gij al een borg voor uw hemeltergend bestaan? Een borg om de eeuwige slagen op te vangen. Ik zal borg voor hem zijn. Wat een heerlijke profetie. Advent. Hij komt. Maar de kerk van het Nieuwe Testament mag zeggen, hij is gekomen, hij is gekomen. Is er al plaats voor in het hart? Leeft u misschien al onder de belofte van deze borg? Ik zal borg voor hem zijn. Is het al een vervulde zaak? Hebt gij een borg? Hoe durft u verder? Hoe kunt u verder? Ik zal borg voor hem zijn. Het is een zaak van leven en dood. Ik zal borg voor hem zijn. Dat wil zeggen geborgen te zijn. Voor de onmetelijke toren Gods over de zonde. Zonder die borg voor eeuwig verloren. Dan is het niet door twee van mijn zonen. Nee, dan zult u er zelf aan gaan. Tot in der eeuwigheid. Vreselijke zaak zal dat zijn. Door twee van mijn zonen. Wanneer Jezus Christus uw borg niet is. Dan zal hij uw rechter zijn. Door twee van mijn zonen, nee, gij hebt gezondigd. Gij zult de dood sterven, de eeuwige dood. Rampzaligheid. Bewaren de Heere ons ervoor. Het is van 2-in-1. Hebt gij een borg? Maak er ernst mee, geliefde. Hebt gij een borg? Hij biedt zich aan, hij biedt zich aan. In het evangelie, ik zal borg voor hem zijn. Het moet een zaak zijn. Van geborgen te zijn om getroost te leven. Eenmaal getroost te sterven. Andere weg is er niet. Bethlehem. Een uit de broederen, zegt Mozes, gelijk mij. Hem zult gij horen. Juda, Godlover, ik zal borg voor hem zijn. Uw knecht is borg geworden voor deze jongeling bij zijn vader, Juda. Godlover. Hij maakt God tevreden met zijn volk. Maar ook het volk tevreden met zijn God. Het is de weg van Bethlehem. Die in alles de broederen is gelijk geworden. Uitgenomen de zonde. Voor Juda liep het goed af. En dan sta je bij het wiegje. En dan zeg je, wat zal er van dit kind worden? Jezus, Gods verlating. Mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? De straf gedragen en de straf doorgedragen. Het moest beslist vandaag ook eens gezegd worden. Laat het uw feeststemming niet bederven. Als kerstfeest niet is het feest van de borg, dan is het geen feest. Dan is het een zoethoudertje. Het gaat door de schuld heen. En bij de heerlijke belofte van de engel is er ook dit. Een zwaard zal door uw ziel gaan. Geliefde gemeente, vragen, vragen, vragen. Waar zijt gij? Mocht u eens voor uw rechter staan in dit leven. In dit leven. En mocht u dan de grote Juda, de zoon des vaders, eens horen. Kostelijke zaak waarin de ziel alleen getroost kan zijn. En anders in iets, ik ben voor uw knecht, is voor deze jongeling. Voor deze jonge vrouw, voor dit meisje, voor deze jonge borg geworden bij zijn vader. Heerlijk. Mag ik dan eens iets veranderen aan de Bijbel? Mag ik het eens een beetje anders lezen? Toen kon de vader zich niet langer bedwingen. Toen ging het vaderhart open. Toen maakte de vader zich aan zijn kinderen bekend. Zoek dit naaste, geliefde, in alle naastigheid. Tot uw zaligheid en tot uw verzekering van de zaligheid. Om uw borg te kennen. Als een persoonlijke voorspraak bij de vader. Doe het niet met minder geliefde, ga eens van uw voetstuk af van bedekte schuld. Mocht er met eerbied gesproken de blik opener maar eens ingaan. Het doet zeer, het doet zeer. Ach mens, 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 mens. Als die blik opener in je ziel gaat, doet dat zeer. Maar het is zo noodzakelijk. Een vernederende gang. Om weer onbekeerd te worden om een borg nodig te hebben. Misschien al zo groot van onszelf gedacht. Maar dat is de vraag van morgen niet. Hebt gij een borg? Ik heb een hoopje, dominee. Ik heb een hoopje. Het antwoord krijg ik vaak. God komt zo weinig tot zijn eer. Ook waar een kruimel genade is. Wat moest de kerk ook in Advent bezig zijn, ik geloof. Kom een ongelovigheid te hulp. God komt zo weinig tot zijn eer. In die hoge stand van zelfingenomenheid. Mogen de Heer ons zeer veel ermakende genade schenken. Dat kerstfeest is beestenstal, beestenstal, beestenstal. Ah, wat is die Jezus Christus. Rijk is een aanbieding, man. Geweldig, wat een God stond er gisteren in de krant. Wat een God, ja. Wat een God. Geen gouden wie. Geen paleis. Een beestenstal. Wat zegt u, een beestenstal, een beestenhart? Ook het ergste niet. Psalm 73 moest het ook belijden. Ik ben een groot beest bij. Daar is plaats voor Jezus Christus. Wees gij mijn borg, o God. Wees dit het heerlijke antwoord. Want uw knecht is borg geworden bij mijn vader. Dank u, Heere, voor deze onuitsprekelijke gave. Amen.
We willen danken en bidden. We danken u, Heere, dat we hier vanmorgen weer mochten zijn. En doe gij zelf verzoening. Ook over het werk van de bediening, ook het priesterlijk werk moest gereinigd worden met bloed, Heere. En laat dan zo over ons spreken en over ons luisteren, het bloed van Jezus Christus, Gods Zoon, komen. Dat reinigt van alle zonden. En wat gij gebruiken kunt door uw Heilige Geest, gebruik dat rijkelijk, Heere. Ga door met uw Heilige Geest in onze harten. Laat ons niet los, Heere. Maar werk in ons wat u wel behagelijk is. Ga met ons als we deze plaats verlaten. Bewaar ons en beveilig ons en bereid ons voor om vanavond uw woord nogmaals te spreken, uw woord nogmaals te horen. Gedenk ons in alles en laat onze ogen op u, de Heere God, geslagen mogen zijn. Totdat ook gij ons genadig zij. Schenk het ons uit vrije genade. Verdienste is er in ons niet. Maar schenk het ons uit de oneindige waardij en verdienste van Jezus Christus, uw Zoon, onze Heere. Amen. Psalm 96 en daarvan het eerste vers is onze slotzang. En hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe het licht zijns aangezichts over u en geven u vrede. Amen.